Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van de Heer Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu gemeente uit Psalm 62, nu het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Het vijfde vers van Psalm 62. Horen wij nu gemeente naar de heilige en heilzame geboden van de Heere en zingen daarna uit Psalm 119, vers 29. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Psalm 119, vers 29. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, we openen vanmorgen het woord van God in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 21. De schriftlezing vindt u in Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. We lezen daar het woord van God als volgt. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael die uit Cana in Galilea afkomstig was, de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe, trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik het de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden was opgewekt. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het gelezen gedeelte gemeente is gelijk ook het onderwerp voor de preek van vanmorgen, met als kerntekst vers 7a. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Bieden we de Heere nu eerst om zijn zegen. Getrouwe Heere, almachtige en eeuwige God. Het is zondagmorgen geworden. We hebben de zon zien schijnen. We hebben ons hier neergezet rondom de open Bijbel in uw huis, plaats van het gebed. En daarin spreekt het alles van uw trouwen, van uw zorg, van uw goedertierenheid over ons leven. Niet alleen dat er kleding is en voedsel. En dat spreekt ook helemaal niet vanzelf. Maar ook dat we hier in vrijheid samen mogen zijn en u uw woord naar ons toebrengt vanmorgen, ook op deze zondag. We weten van tal van plaatsen in de wereld waar dat helemaal niet vanzelf spreekt, waar er gevaren aan verbonden zijn. En wij mogen hier zijn. En wij bidden u, Heere, dat u naar uw belofte ook vanmorgen in ons midden bent. Het woord opent en onze harten opent. Ons verstand verlicht, onze harten verwarmt. Dat het woord ook van vanmorgen ons aan u, de Heere, verbindt. Ons aan uw voeten brengt. Dat u door uw genade en geest kracht aan het woord verleent tot in ons binnenste. En we uw zeggenschap over heel ons leven zullen erkennen in de overgave van het geloof. Daarin zijn we wel helemaal op u aangewezen, Heer. Dat u uw Heilige Geest krachtig laat werken, ook vanmorgen. Wij hebben ook vanmorgen u onze zonden te belijden. Dat we in de week die voorbij ging niet waren die we voor u moesten zijn. U niet hebben lief gehad bovenal. En onze naasten niet hebben lief gehad als onszelf. Heere, wij bidden van u. Zie ons aan in de Zoon van uw liefde. De Heer Jezus Christus. In wie u zondaren opzoekt. En inwint. En wegtrekt uit het spoor van de zonde. En zet op de weg achter u aan en daarin bewaart in uw kracht. Heere, laat het ook onder ons gebeuren. En wil zo een zegen bereiden in de opening van de schriften van morgen. Voor een ieder van ons, de jongste tot de oudste. Degene die met ons verbonden zijn via de middelen van de techniek. Wij bidden om uw zegen, om uw genade. En dat we ons hart verliezen, Heer Jezus, aan u voor het eerst en opnieuw. En u ons een en al bent. En ons leven, ons hart volmaakt van uzelf. En we geen ander verlangen hebben dan om u groot te maken. Groot van u te denken, goed van u te spreken. U kent ons, Heer, met alles wat we meebrengen naar de kerk. Ook die dingen, zorgen, gebrokenheid, spanning, wat kan er allemaal niet zijn. We leggen het voor uw aangezicht neer en bidden om uw ontferming, om uw genade. Laat zo uw woord uitgaan, niet hier, niet alleen hier, maar ook in heel ons land en wereldwijd. En breid zo het rijk van uw Zoon uit en breek de werken van de boze. Verheerlijk uw naam en hoor ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij willen nu met elkaar gaan zingen uit de 80ste psalm. U krijgt gelegenheid om uw gaven uit te reiken in de eerste rondgang voor de evangelisatiecommissie Ichtus. En collecte ook voor de kerkrentmeesters. En tenslotte ook een collecte voor het kerkgebouw. De Heere zegen u en ook uw gaven. We zingen uit Psalm 80 het eerste vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Het vijfde, laat ons, o God der legermachten, niet vruchtloos op uw bijstand wachten. En het elfde, behoud ons, Heer der legermachten. 1, 5 en 11 van Psalm 80. Gemeente, is het u opgevallen hoe dit tekstgedeelte begint, Johannes 21? Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw. En als we die woorden lezen naar ons toekomen, dan mag je daar best even voor gaan zitten, toch? Want als Jezus zich openbaart op Pasen, de tijd daarna, dan is dat steeds vol onderwijs. Hij droogt tranen, hij zet harten in vuur en vlam, gebiedt de vrede, overwint twijfel, rust zijn discipelen toe voor de taak die hen wacht. En dan is er in die zelfopenbaring van Jezus goddelijke majesteit en heerlijkheid en ook diep meedogen en tere ontferming. Dat merken we hier ook. Hij openbaart zich opnieuw. Ja. Want wanneer het God behaagt om zijn zoon in u te openbaren, dan blijft dat nooit bij één keer. Het is nu voor de derde maal, zegt Johannes, dat Jezus na zijn opstanding tot zijn jongeren komt, als groep dan. En hij openbaarde zich als volgt, zegt Johannes, alsof hij wil zeggen, let er nou eens op. Dat is niet alleen van betekenis voor die zeven daar en toen, met het oog op de taak die hen wacht, maar evengoed voor u, jou en mij vandaag. En in die kerntekst roept Johannes, want hij moet dat wel zijn, die discipel, die door de Jezus geliefde discipel. Het is de Heere. Overweldigd als hij is door de macht en de heerlijkheid en de mildheid van Jezus. En gemeente, gebeurt dat niet nog steeds. Wanneer de Heere jouw leven binnenkomt met zijn woord en door zijn geest, dat je dat vol verwondering meezegt, het is de Heere. Vanmorgen gaat het over deze zelfopenbaring van Jezus, de opgestane heiland. We volgen twee lijnen in dit gedeelte. Allereerst, Jezus onthult hier wel onze armoede. En de andere lijn, hij onthult hier ook zijn rijkdom. Je kunt ook zeggen, onze zwakheid en zijn kracht. De discipelen hebben in Jeruzalem niets meer te zoeken. Het paasfeest is voorbij. Het graf van Jezus is leeg. De opgestane heeft hen trouwens opgedragen om naar Galilea te gaan en hen toegezegd ze daar te ontmoeten. En zo treffen we zeven van hen hier aan bij het meer van Galilea, hier genoemd de zee van Tiberias. En u weet, Tiberias is een plaats gelegen aan de oever van het meer van Galilea, ooit gebouwd door Herodes Antipas, genoemd naar de Romeinse keizer Tiberius. Galilea is hun thuisland. Daar groeiden ze op. Daar hebben ze gewoond en gewerkt en geleefd. Het is het land waar Jezus doortrok, goeddoende. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk. Land vol herinneringen aan de grote daden van Jezus. En zo vinden we ze bij elkaar, deze zeven, Simon Petrus en Thomas en Nathanael, Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus, en nog twee anderen die niet met name worden genoemd. Zeven mensen verbonden aan elkaar, maar zeker ook verbonden aan Jezus. Alleen hij zelf is niet bij hen. Geen wonder dat Petrus op de gedachte komt om de wachttijd nuttig te maken. Hij zegt, ik ga vissen. Stil zitten, moe. En de anderen volgen hem daarin, welgemoed. Al blijkt al gauw als we verder lezen dat wij onze plannen maken en aan de slag gaan, maar dat met ons plannen maken, met ons willen en ons kunnen lang niet alles is gezegd. Vaak overzien wij het niet echt. Als we zeggen ik ga en ik zal en ik wil en ik ben van plan om, hoe vaak gebeurt het dat wij niet volbrengen wat we toch wel van plan waren en op touw zetten. In elk geval, ze gaan vissen. Misschien lag daar de vissersboot van Petrus nog wel aan de kant. Hoe dan ook, ze gaan het schip in en vervolgens aan de slag. Het is inmiddels donker, blijkbaar een goede tijd om te vissen. Zwaar werk, inspannend werk. Ze zoeken goede visgronden, ze zijn met de omgeving vertrouwd. Werpen hun netten uit en halen ze in. Maar hoe ze ook zwoegen en zich inspannen, in die nacht vangen zij niets. Bekwame vakmensen, hele nacht in touw, maar vergeefs. Dan duurt de nacht wel lang en de stemming wordt ook niet beter. Wat is er aan de hand eigenlijk? Zullen zij niet hebben teruggedacht aan die andere keer waar Lucas 5 ons van vertelt? Ook toen hadden ze een hele nacht gewerkt, waren ze in touw geweest, maar vergeefs, niets gevangen. En toen had Jezus daar zo wonderlijk in voorzien. En het was uitgelopen toen op dat woord van hem: van nu af zult u mensen vangen. Ik zal u vissers van mensen maken. En later had de Heer het hen ook wel ingescherpt. Zonder mij kunt u niets doen. En Jezus, zo begint het, openbaarde zich aldus. En als Jezus zich dan openbaart, dan krijgen we allereerst dit beeld voor ogen. Dit is het decor, zeg maar, de situatie waarin Jezus tot hen komt. Dit samen zijn, dat plannen maken, dat werken, dat vergeefs werken. Deze 7 discipelen van Jezus, ieder met eigen karakter, alleen Jezus is er niet. Wat moet dat worden? In die nacht vingen zij niet. Misschien herkent u het. Zo'n tafereel komt dat niet in allerlei situaties en vormen terug door alle tijden. Dus je zegt, ja, het gaat eigenlijk nog altijd zo, als Jezus er niet bij is. Breng vandaag eens een gezelschap, zet eens wat mensen bij elkaar. Begaafde mensen, bekwame mensen. Een briljante politicus, een kundige arts, een diepe denker, een begaafde kunstenaar, iemand met een edel karakter. Maar als Jezus daar nou niet bij is, niet de eerste, niet degene die de richting bepaalt, wat moet er dan van terechtkomen? Want wat al die mensen bij elkaar in huis hebben en wat ze kunnen en weten, kunnen met elkaar toch niet bewerken wat Jezus heeft bewerkt en waarvoor hij zijn leven gaf. Niet geven wat hij geeft. Zij kunnen met elkaar onze heiland en zaligmaker uiteindelijk niet zijn. Of je kunt denken aan dat mooie gezin. U kent ze wel om u heen. Fijn stel mensen, ouders die goede leiding geven in het gezin, houden veel van elkaar, van hun kinderen, betrouwbare mensen, maatschappelijk gesproken. Je kunt op ze aan. De kinderen gaan in hun spoor. Met hun vrienden en buren kunnen ze goed opschieten. Alleen, Christus is in dat gezin afwezig. Hij bepaalt niet de koers, hij stempelt niet het leven, het denken, het onderlinge verkeer. Is er dan toch niet sprake van armoede? Is dan niet net het meest wezenlijke afwezig? Dan is er geen dankbaarheid in voorspoed aan de Heere God. En in tegenspoed is er geen schuilplaats voor je hart. Of je bent een jongen met een vurig karakter, net zoiets als Petrus. Een meisje en jouw vriendinnen merken wel aan je dat je altijd erg over de dingen nadenkt. Zoiets als Johannes. Maar ja, als nou de Heere niet in je hart is, als zijn geest niet werkt in je leven, dan ontbreekt het beste nog. Toch? Want waar Jezus afwezig is, is uiteindelijk alleen maar nood en zorg en armoede en leegheid en zinloosheid en zonde en dood. Toch wel iets om over na te denken, jonge vrienden. Als je Jezus niet hebt, en al weet je dan nog zoveel, en al heb je nog zoveel vaardigheden, dan wordt het niet wat. En dat is ook zo met ons plannen maken. Met ons kunnen, met ons willen, met ons kennen. Als het woord van Christus, de geest van Christus, ons denken, ons doen en laten niet beïnvloedt. Zijn geest ons hart niet vernieuwt, onze wil sterkt. Dan verdwalen we. Dan gaat het niks worden. Om weer willekeurig komen die psalmwoorden dan bij je boven. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zoeken zijn bouwers daaraan. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs waakt de wachter. Hier zijn 7 volgelingen van Jezus bijeen. Straks moeten deze mensen erop uit. Ze moeten de wereld in. Maar hoe kunnen zij het vuur van de genade, het vuur van het geloof, brandend houden in hun eigen hart, laat staan bij elkaar? Hoe zullen ze straks een gemeente kunnen vormen, planten en tot bloei brengen, bekering geven, een nieuw hart? In die nacht vingen zij niet. Dat is een les voor deze discipelen om nooit te vergeten. Met het oog op hun apostolisch werk dat wacht, dat nu vlak voor de deur staat. Zonder de hulp en zonder de nabijheid en de genade van Jezus en zijn geest, dan gaat het niet. Een lesgemeente ook voor ons vandaag. Van toepassing op allerlei vormen van kerkenwerk. Ik heb het nog niet allemaal gelezen, maar op de weekbrief daar zullen vast allerlei activiteiten staan voor de komende tijd. Ons preken, ons catechiseren, ons huisbezoek, het werk onder jongeren, onder ouderen, in zending en evangelisatie. Je kunt ook in de kerk van alles op touw zetten, dat is ook nodig. Maar als Christus er niet in is en er niet bij is, als hij niet het stralende, allesbeheersende centrum is, als zijn woord niet richting en inhoud bepaalt voor al ons bezig zijn. We vragen niet naar zijn wil en naar zijn geest. Zijn geest doet niet het eigenlijke werk. En je merkt, er klinkt wel een boodschap. Maar het hart, het centrum, dat is er niet. Christus en die gekruisigd en die opgestaan. En de verkondiging in hem, de bekering tot God, de vergeving van zonde, het eeuwige leven. Wat is er dan te verwachten? Is het dan vreemd dat je niks vangt? Hoe dikwijls herhaalt het zich ook in het leven van elke dag. Dit tafereel. Het gaat in mijn gezin en op mijn werk. Allemaal nogal stroef. Niet zoals ik graag zou zien. Het zit gewoon tegen. En je gaat er eens voor zitten. En u kijkt eens achterom. En zegt, ja, het is ook zo. Ik heb veel te weinig aan de Heere gedacht. Ik heb zijn woord te vaak dichtgelaten. Zijn huis te vaak voorbijgelopen. Zijn dag niet in ere gehouden. Het is allemaal zo verslord. Niet dagelijks verlegen geweest om zijn genade, licht en leiding. Hier staan deze mensen. Na een hele nacht ploeteren met lege netten. Ervaren mensen. Maar Jezus staat aan de oever. Dat wel. Dat wel. En hij weet het ook wel. En we kunnen ons afvragen, gemeente, of er in dat niets vangen, of daar ook niet diepe leiding, wijze leiding in is van de Heere. om ons stil te zetten, om ons tot nadenken te brengen. Dat hij er zelfs de hand in heeft, als dingen u bij de handen afbreken. Niet om u te plagen, maar om u te leren. En waarom ook u niet en jou niet, deze heilzame les in het gezin, in het werk, in ons eigen hart, blijft het tenslotte alleen maar leegte en kilte, verlorenheid en armoe over, zonder Jezus, zonder zijn tegenwoordigheid, zonder zijn woord en leiding, zonder zijn geest, in het werk in de gemeente, in mijn gezin, in mijn dagelijkse gang, in mijn werk. Dit ene besef, het gaat echt om Jezus, de Heere. Wat een verrassing dan, als hij daarin komt en op de oever staat en het ook duidelijk wordt dat hij al in alles heeft voorzien. Dat brengt ons, gemeente, bij de tweede lijn hier. Want waar Jezus zich openbaart, onthult hij niet alleen onze armoe, onze zwakheid, maar ook zijn rijkdom, zijn kracht. Kijk maar hoe de opgestane Heere hier reageert op deze nood van zijn volgelingen. En dat geldt toen, dat geldt vandaag nog. Waar hij zijn rijkdom laat zien, niet alleen, maar er ook deel aan geeft. En we zien, dat heeft hier drie aspecten. Allereerst, hij voorziet in uw nood. Hij geeft zegen. Tweede, hij maakt uw hart blij. Dat is tweede. En het derde, hij laat u delen in zijn gemeenschap. Hij voorziet in uw nood en geeft zegen. Toen het al ochtend geworden was, lees ik, stond Jezus op de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp dan het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vis. Het is ochtend geworden. Vanuit hun boot zien ze iemand aan de oever staan. Ongeveer 100 meter van ze af. Maar ze herkennen hem niet. Zij wisten niet dat het Jezus was. Was het nog te donker? Of was het meer zoals bij Maria Magdalena, bij de Emmausgangers, weet u wel? Die eerst Jezus ook niet herkende. We weten dat niet. Het kan vandaag nog wel zo zijn, in elk geval, dat je, om zo te zeggen, zo ingesponnen bent in teleurstelling, in verdriet, dat je niet merkt hoe dichtbij de Heere is. Let u er eens op dat de Heere hier begint met een vraag. En dat hij in die vraag precies zijn vinger legt op de zere plek. Precies waar de knoop zit. Op dat moment. Het is al morgen. Hele nacht gevist, niets gevangen. En dan die vraag die pats raak is. Lieve kinderen, mag ook wel weer geven jongens. Hebben jullie iets voor op brood? Bij het brood te eten? Wat vis misschien? Het antwoord is kortaf, nee. En dan geeft die vreemdeling een goede raad en een heerlijke belofte. Werp het net aan de rechterkant en u zult vinden. Nou ja, u weet wel, een ongevraagd advies, dat is maar zelden welkom. Opmerkelijk genoeg doen ze toch direct wat die vreemdeling zegt. Was het zijn stem? Zijn majesteit in, zijn gezag, begon het misschien te dagen. Wie daar stond, kwam de herinnering boven aan die vorige keer, bij die wonderbare visvangst. We weten dat niet zo precies. Maar ze doen in elk geval wat hij zegt en zij trekken wat ze kunnen, maar het lukt gewoon niet om het net in de boot te krijgen vanwege de menigte vissen die ze hadden gevangen. 153 lezen we. En het net scheurde niet eens. Mogen we daar ook een belofte in zien? Van overvloedige zegen op hun toekomstig werk? De Heer had het ze toch al eerder beloofd? Ik zal u vissers van mensen maken. Let op het moment waarop dit gebeurt. Wat een heerlijke wonderenverrassing. Gemeente, die ontdekkende rake vraag van Jezus. Die weg gaat hij vandaag nog wel. Hij wil het ook vandaag graag van u, van jou horen. Waar de schoen wringt. Om je dan ook te wijzen op zijn woord. In bevel en in belofte. Net als hier. In die weg wil hij u verrassend zegenen. Maar hij wil wel eerst horen over uw nood. Zeg het hem maar. Dat is niet alleen iets wat we hier tegenkomen. Dat vinden we door de hele Bijbel heen. Ik denk aan die psalm die we zongen, 62. Stort voor hem uit uw ganse hart. Die aansporing hebben we ook wel nodig, toch? Want ja, u en ik, wij komen niet graag met ons failliet, met onze mislukking voor de dag, toch? En jij vindt het ook niet fijn als het op school niet wilde, onvoldoende, om dat thuis weer te gaan vertellen. Of als het die dag allemaal niet lekker liep op het werk. We houden ons graag groot voor elkaar en ook tegenover de Heere God. Het is alleen niet wijs. Het is veel beter om alles maar te zeggen tegen de Heere. En stel, u bent van harte bezig in de dienst van de Heere God. Maar zo stilletje aan, dan knaagt het wel eens aan je. Gebeurt er eigenlijk nog wat? Komen er mensen tot bekering? Krijgt het woord van God vat op mensenlevens? Zijn er tekenen van nieuw, fris, geestelijk leven? Heeft uw inspanning eigenlijk wel zin? Of u kijkt als ouders, het gezin is rond. Kinderen opvoeden voor de Heer en zijn koninkrijk. Prachtig werk. Heerlijk. Maar het komt er toch veel op onze kinderen af, is niet. Is de dienst van de Heer soms niet aantrekkelijker voor ze dan de dienst van God? Gaan we die slag verliezen? Staat nogal wat op het spel? Of de strijd om het bestaan, om je hoofd boven water te houden? Zal dat lukken allemaal? Een ander heeft te maken met rouw, met gebrokenheid. Alleen zijn, dagen, uren, nachten. Alleen, ik kan er soms niet meer tegen. En dan staat de Heere aan de oever. En hij vraagt om het hem allemaal maar te zeggen. Uw hart voor hem uit te gieten. Uw nood aan de Heere vertellen. En op hem te hopen. En bij anderen gaat het allemaal wel voor de wind wat de buitenkant betreft. Maar is er van binnen de nodige zorg? Het is allemaal zo dor en zo mat. Uw hart haakt naar de vrede met God. Uw ziel dorst naar de Heere en zijn heil. En de Heere staat er met die vraag. Hoe zit het eigenlijk bij jou van binnen? Stop het dan niet weg en zeg het hem. Dat u nergens iets vindt, iemand vindt waar uw dorstige ziel van opleeft. Verzadiging vindt. Vrede voor uw onrustige hart. Geef mij Jezus. Let u op dat vragen van Jezus hier. Deed hij dat ook niet in die hof van Jozef? Aan Maria Magdalena, vrouw, waarom huil je? Wat zoek je? En onderweg aan die Emmausgangers, waarom kijken jullie zo verdrietig? En zo ook hier. Hebben jullie niet wat voor het brood? Hij vraagt ook naar de dingen die bij u dwars zitten en bij jou. Of het nou over je lichaam gaat of over je ziel. De dingen van elke dag. Laat hem uw stem horen. En luister naar wat hij zegt. Let op zijn woord. Werp het net aan de rechterkant. En u zult vinden. Let, zegt het spreukenboek, verstandig. Let verstandig op het woord van de Heere en u zult het goede vinden. Want op dat woord aangaan, de weg die de Heere ook concreet wijst, zomaar wat er aan de beurt is aan tafel om te lezen, valt soms zomaar licht op vragen waar u mee bezig bent. Dat te betrekken op die vragen in uw leven, in de omgang met het woord in uw gebed. Hij is machtig en gewillig om zijn belofte te vervullen en u zult vinden. Gaan in deze weg, dat geeft zegen. Hoeveel? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel, het is altijd verrassend meer dan wij verdienen. En het heerlijkste is, in die weg ontmoet u hemzelf. En dat brengt ons bij het volgende. Waar de Heere zich openbaart, maakt hij uw hart ook blij. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en hij wierp zich in de zee. Let u er eens op wat de verandering er hier merkbaar is bij de discipelen. Ze waren mat, neergeslagen, ontmoedigd. Maar het wordt op slag anders. Het gaat om zo te zeggen zingen in hun ziel van blijdschap. Johannes voorop. Vlug en helder van inzicht. Als hij dat volle net ziet, dan flitst het door hem heen. Het is de Heere. Hij zegt niet, moet je kijken wat de vissen. Wat de vissen. Hij wijst op de bron van die zegen. Die verrassing. Het is de Heere. En Petrus, vurig van geest als hij altijd is, bedenkt zich geen moment. Bindt zijn overkleed vast. En gaat te water. En de andere discipelen, de overigen, die stevenen met boot en vangst op de kust aan. Naar de plaats waar Jezus is. Let u hier op het inzicht en de liefde van Johannes. De vurigheid van Petrus. De zorg voor schip en vangst van de anderen. Maar samen, allen, worden als door een magneet naar Jezus toegetrokken. Hij is de bron van hun vreugde. Het is de Heer. Gemeente, u en ik zijn geen Petrus, geen Johannes of een van die anderen. Maar ik hoop wel dat u de Heere zo kent. Dat het in het leven met de Heere u ook wel is overkomen, dat u niet anders kon zeggen dan dit. Het is de Heere. Als zijn leiding, onderwijs, zegen uw hart verbreekt en vertedert. De Heere, hij die uit de hoge hemel neerdaalde, die hier op aarde heeft geleefd, gepreekt, wonderen gedaan, om zijn vader te verheerlijken, om rebelse, schuldige mensen te redden en daarvoor zichzelf offerde aan het vloekhout en daarin de dood niet alleen heeft geproefd, maar ook heeft overwonnen en nu is verhoogd aan de rechterhand van zijn vader. En in deze tijd horen we zijn voetstappen, want hij is onderweg. Die Jezus, die zijn woord ook vandaag kracht verleent en door zijn geest uw hart verbreekt en inwint en vervult, zodat u nooit meer van hem loskomt. Ja, hij is de Heer. Daar gaat het toch om? Welke weg u ook moet gaan, dat u dit ene mag weten. Dit is mijn enige, mijn laatste, maar ook voldoende. Hou vast in leven en in sterven mijn enige troost. Dat ik het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe zaligmaker, Jezus Christus. Die met de prijs van zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost en zo bewaard. dat zonder de wil van mijn hemelse Vader niet één haar van mijn hoofd valt. En door de Heilige Geest verzekert hij mij van het eeuwige leven. En hij maakt mij van harte gewillig en bereid om voor hem te leven. Het is u misschien wel eens overkomen, gemeente, dat de Heer in zijn liefde zo, dat zo open ging. Dat de Heer zo naar u overkwam en het zo vol was allemaal. Dat u zei, Heer, mijn hart is te klein om het allemaal te kunnen bevatten. En er kwam een vast voornemen van binnen om vastberadener dan ooit. Om met alles te breken wat de Heer verdriet doet. Dat weg te doen uit je leven. En dat maar één verlangen je vervult. Om in liefde en in toewijding en in gehoorzaamheid voor de Heer te leven. En nu ging Paulus wat beter begrijpen toen hij opschreef. Ik verlang om ontbonden en met Christus te zijn. Nee, u en ik zijn geen Johannes en geen Petrus. Als u dan maar meekomt met die anderen naar Jezus toe. Want op hem moet het wel aan, toch? We weten van sommigen niet eens hun naam. Nou, vul er jouw eigen naam dan maar in. Dat er ook in jou, in uw leven, een komen is tot Jezus, ja. Voor het eerst en steeds weer en al dichter bij hem. Heere, openbaar ook nu uw heerlijkheid aan ons hart, opdat we het meezeggen van harte. Met vreugde in ons hart. Het is de Heere, ons in u verblijden. Trek ons tot uzelf. En laat uw nabijheid en gemeenschap merken tot glorie van uw heerlijke naam. Dat brengt ons, gemeente, bij het laatste aspect. Als de opgestane zich openbaart, dan brengt hij inderdaad alles mee. Hij geeft zegen. Hij maakt uw hart blij. Maar dan ook dat laatste. Hij laat u ook delen in zijn gemeenschap. Als we dit laatste gedeelte overzien, gemeente, dan merken we hoe de Heer hier zijn jongeren bijeen vergadert om zich heen. Om samen de maaltijd te gebruiken. Toen hij ze naar vis had gevraagd om iets bij het brood, was dat blijkbaar niet een vraag om aan hun maaltijd te mogen aanzitten. Maar hij leidt het wel zo dat zij samen met hem mogen aanzitten aan een maaltijd die hij heeft klaargemaakt, aangevuld met de vis die ze van hem hebben gekregen. Zo lees ik het hier. Toen zij nu aan het land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe, trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. Heel eenvoudig maal. Maar Christus is gastheer. Zijn jongeren de gasten. Hij is het hoofd. Zij zijn de leden. Maaltijd waar Christus als de opgestane uit de doden in het midden, in het centrum is. Waar hij de vrede gebiedt en waar de liefde bloeit. Prachtig, hè? Als u zich dat voorstelt, hoe dat daar geweest is. Er zit wel heel wat achter. Dat echt kan. Er zit heel wat achter. Er zit heel zijn verzoeningswerk achter. Heel dat onmogelijke werk waarin hij honger had en dorst leed. Waarin hij aan het kruis de gemeenschap met zijn Vader moest missen. De zonde uitdelgen. De straf, de vloek wegdragen. Sterven en opstaan. En we zien hier, het gaat er niet alleen om dat Jezus verlost van. Verlost van het grootste kwaad. Dat eerst, zeker. Maar dan ook dat hij verlost tot. Dat hij al dat werk deed om te laten delen in het hoogste goed. Namelijk de vrede met God. De gemeenschap met hem. De gemeenschap met elkaar. Er altijd te zijn voor en met de Heer. Want daarheen wijst deze kostbare ontmoeting wel heen vooruit, hè? U weet wel, bij de laatste paasmaaltijd, toen de Heer het heilige avondmaal instelde, toen had dat heen gewezen naar zijn dood. Maar deze maaltijd aan de oever van de zee van Tiberias, in de kring van zijn jongeren, dat wijst naar zijn heerlijke toekomst. Het is waar, onder de woordverkondiging, de bediening van doop en avondmaal, geeft hier nog altijd zijn genade, zijn vrede en liefde, zijn gemeenschap met hem en ook met elkaar. En de bediening van woord en sacrament leidde ons terug naar wat is geschied. De feiten van heil als fundament. Maar ze richten onze blik ook naar de toekomst. Doe dat totdat hij komt. Dan hoeven we al minder te vragen. Heren, wie bent u? Wat doet u? Dan weten we, zoals dat hier staat, dat hij de Heer is. Dan voelen we ons gedrongen om groot van hem te denken, goed van hem te spreken. Omdat hij het zo waard is. Gemeente, deze openbaring van Jezus, zoals ik al terloops zei, staat in het kader, in het raamwerk van de voorbereiding, de toerusting van deze discipelen op hun komende dienstwerk. Ik zal u vissers van mensen maken. Weid mijn lammeren, lezen we wat verderop, hierna. Hoed mijn schapen. En Paulus schrijft, Paulus is het die plant, Apollos die begiet. Maar God laat groeien. Wat u persoonlijk en ook als gemeente ontvangt van de Heere, dat is om zo te zeggen brandstof voor uw liefde tot hem. Heere, mijn hart is tot uw lof en tot uw dienst bereid. Uw lof en uw dienst. En uit de gemeenschap met de Heere komt dat naar boven. Dat is wel diep trouwens. Die opdracht van de Heere om hem te dienen, tot lof en dienst bereid, als die woorden, we zingen dat graag, Psalm 108, uit volle borst. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het is ook prachtig. Er is niets heerlijkers dan dat. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Maar het gaat er nog wel verder aan het eind van dit hoofdstuk. Als Jezus zegt, toen u jonger was, omgorde u uzelf. Liep waar u wilde, maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar u niet wilt. En dit zij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Jezus volgen tot zijn dienst en lof bereid. Met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. De marteldood. Ja, zover gaat het wel. En er zijn niet weinig christenen in de wereld die dat meemaken. Die vandaag ook samenkomen, maar niet weten of ze thuiskomen. Althans, thuis, hier op aarde. wonderlijk om deze Here toe te behoren. En dat ene verlangen toch uw hart vervult, als ik er dan maar mag zijn, tot lof van zijn heerlijke naam. Het is nu al de derde keer, zo herhaalt Johannes, dat Jezus naar Pasen komt in deze kring. Is het daarmee over? Nee, hij blijft komen in woord en sacrament, naar zijn belofte en in antwoord op het gebed. Als een voorproef van die laatste, eeuwigdurende en zalige openbaring, als hij terugkomt. Er gaan hier vensters open, hoor. Er is hier eeuwigheidsperspectief. Daar zult u allen en u alleen in delen, die zijn verschijning hebt liefgekregen. Heb jij je hart al verloren aan deze Jezus? Want buiten hem is er geen leven, hoor. Maar kom je eeuwig om. Wat ik u bidden mag daarom, kom tot Jezus. Leg uw leven voor hem open. Stort uw hart voor hem uit. En rust niet voor u hem zo kent, zoals hier staat. Het is de Heer. Zijn verrassende gave en zegen. En vooral hij zelf. Zijn gemeenschap. Hij, mijn Heer. Mijn God. Om op die grote dag de koning te zien in zijn schoonheid. Dan zullen we, zegt Johannes, hem gelijk zijn. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En wat dan overblijft, dat is de aanbidding van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Te prijzen nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Psalm 26, vers 7 en vers 8. Daar wordt uw lof verbreid, o Oppermajesteit. En het achtste, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. 7 en 8 van Psalm 26. Besluit voor gemeente met dankgebed. Getrouwe Heere, almachtig en eeuwige God. Aan het eind gekomen van deze morgendienst buigen we ons neer voor uw majesteit en voor uw grootheid. Bent u een grote en heerlijk God. Te aanbidden in uw majesteit, in uw grootheid, in uw heerlijkheid, in uw wijsheid en macht. In uw goedertierenheid en trouw. In uw liefde tot het verlorene. Dat u ook ons vanmorgen hier bijeenbracht. In een gebroken wereld. Waarin het aan zoveel kanten scheurt en kraakt. Letterlijk, als we denken aan Japan. De aardbeving daar. De afgelopen week. Zoveel slachtoffers. Zoveel mensen gewond. Wij bidden u, Heere, voor al die mensen, voor de nabestaanden, voor de hulpverleners. Ontferm u over hen. Wij bidden voor al die mensen die op de vlucht zijn, die stromen vluchtelingen. Ontferm u, Heere, in uw genade. Over al die nood. Wij denken aan uw gemeente die op zoveel plaatsen vervolging meemaakt. In gevangenissen geworpen. Gedood. Zomaar een kerkgebouw afgepakt, gesloten. En wij ontvangen zoveel goeds uit uw milde hand. Zo wilt u ook vanmorgen dit woord in ons midden neerleggen. En wij bidden dat u er kracht aan verleent. Dat u waakt over dat woord. Om dat in ons leven tot zijn doel te brengen. Ons aan u te verbinden. Op een manier dat het nooit meer overgaat. U kent ons allen, Heere. Van de jongste tot de oudste. Woon en werk in onze harten. En laat deze dienst zijn tot de uiteindelijke verheerlijking van uw naam. De uitbreiding van het rijk van uw Zoon. Bewaar en vermeerder uw kerk hier, Noordwijk, in ons land en wereldwijd. Zegen de dienst van de zending en van evangelisatiewerk. Wees met uw volk Israël. Ontferm u over ons allen. In uw genade en door uw kracht. Wil voor de gemeente zorgen. U weet van alle noden die er zijn. U kent onze zieken die thuis of elders zorg ontvangen. Wees u ze nabij en goed. Sterk en troost rouwdragende gemeenteleden. En ga zo met ons mee, hier deze verdere zondag in, deze nieuwe week ook weer in. Met alles wat ons wacht. We denken ook aan de familie Pater. De nieuwe predikanten die bij hem horen. Wees met hen ook als ze de overgang maken hier naar Noordwijk. Maak het ook daarin goed, heren. En wil hen en de gemeente zo aan elkaar verbinden dat dat ook tot zegen zal zijn in de opbouw van de gemeente. Verheerlijk ook daarin uw naam en uw kracht. Wees u bij ons en laat uw woord kracht doen als het ook opnieuw uit mag gaan op deze dag. Hier en op zoveel plaatsen. Gedenk ons in uw genade. Neem het zondige dat ons aankleefde weg. En laat wat van u als met uw zegen zijn gekroond tot heerlijkheid van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzanggemeente is uit Psalm 146, de versen 4 en 8. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heel al heeft voortgebracht. En het achtste, het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. Versen 4 en 8 van Psalm 146. Gemeente, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.